will say. Huh?
Thank you. Allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst die vanmorgen in het teken zal staan van de voorbereiding op het Heilige Avondmaal. Ik heb namens de kerkraad nog een aantal afkondigingen voor u. Vanmiddag is er een middagdienst, niet hier in deze kerk, maar het is de gezamenlijke dienst met de CGK Spijkenisse. En dat vindt plaats in de Ark in Spijkenisse. Het parkeren rondom die kerk is betaald. U kunt onder andere gratis parkeren bij het parkeerterrein bij de bioscoop. De dienst die wordt uitgezonden via Kerkdienst Gemist, dan moet u zoeken op CGK de Ark Spijkenisse. En in verband hiermee dus vanavond geen avonddienst. Maandagavond is er Centura Morum. Als u iets heeft kunt u tussen 7 en 8 de Scriba bellen. Woensdag is de Vijf Kleurenclub. Donderdagmorgen Vrouwen Gesprekskring. Donderdagavond de bezinningsavond op het Heilige Avondmaal. En aanstaande zaterdag is er Monumentendag en zal de kerk open zijn van 10 tot 3. Er is dan een taartenactie met de verkoop van zelfgemaakte baksels en taarten. En de opbrengst is voor het onderhoud van het kerkgebouw. Komt u ook gezellig langs voor een bakje koffie of het kopen van een taart. En dan is deze week ook de laatste mogelijkheid om u aan te melden voor de Bijbelcursus. Die cursus is heel geschikt voor mensen die niet kerkelijk betrokken zijn, maar wel interesse hebben in de Bijbel. U kunt hen op de cursus wijzen en samen met hen de cursus volgen. U kunt zich aanmelden op de vernieuwde website. Daar staat ook informatie en kunt u zich opgeven. Een hele lijst. En laten we nu met elkaar de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die hemel en aarde uit niet geschapen heeft. Die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan vanmorgen luisteren naar het begin van het optreden van Johannes de Doper. Hij is gekomen om Israël voor te bereiden op de komst van de Heer Jezus. Vandaar dat we vandaag beginnen met een psalm waarin we elkaar oproepen om ons gereed te maken om de Heere te ontmoeten. Psalm 95 en daarvan vers 1 en 2. gaan met elkaar luisteren naar de 10 geboden. En daarna gaan we onszelf verootmoedigen door het zingen van Psalm 51, vers 4. Psalm 51, vers 4, na de 10 woorden van de Heere. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naasten huis. U zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. gaan met elkaar lezen uit het formulier om het heilige avondmaal te houden. Het formulier is in 4 delen verdeeld. Een stuk over de instelling van het avondmaal, de voorbereiding op het avondmaal. En dan de bedoeling en de dankzegging. En we lezen nu over de instelling en de voorbereiding vanmorgen. En in aansluiting daarop zingen we straks van Psalm 139, vers 14. Psalm 139, vers 14. Geliefde in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij verraden werd het brood nam. En toen hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal. En hij zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Zo dan, wie op een onwaardige wijze dit brood eet en de drinkbeker van de Heere drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij niet onderscheidt het lichaam van de Heere. Omdat we nu tot onze hulp en troost het avondmaal van de Heere mogen houden, is voor alles nodig dat wij onszelf vooraf op de juiste wijze beproeven, en verder dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit 3 delen. In de eerste plaats, laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, omdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt, want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn eigen hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. In de derde plaats, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is om voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft om voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij, die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen we daarom alle die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel van de Heere te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dit betreft alle afgodendienaars, alle die zich een beeld van God maken, allen die de naam van God lasteren en misbruiken, allen die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, allen die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in de kerk en in de samenleving, allen die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten. Allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen, van zichzelf of van anderen. Allen die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit. Allen die liegen, bedriegen of kwaad spreken. Allen die zich aan een verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand tot het avondmaal van de Heere zou mogen gaan, dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden we daarmee dat we midden in de dood liggen. We erkennen dat we nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat we geen volkomen geloof hebben. En ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als we behoren te doen. Maar dat we dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat we door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken. En wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover. We willen de Heere vragen om zijn zegen, ook voorbeden doen. We doen voorbeden en dankzegging voor Henny Mostert. Ze heeft deze week een pacemaker gekregen en ze is weer thuis. De heer Brouwer die verblijft weer in Nieuw-Rijzenburg, waar hij de komende tijd geobserveerd wordt. U vindt zijn adres in op het prikbord in de hal, zodat u mee kan leven en bezoek wordt ook op prijs gesteld. Mevrouw van Noot, die ligt in het ziekenhuis met benauwdheidsklachten. En wil ook de Vijf Kleurenclub aan de heren opdragen. Laten we samen bidden, gemeente. Heren, onze God, die we aanroepen met de naam van de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Deze morgen komen wij tot u. En we willen u aanbidden om wie u bent. We willen u aanbidden omdat u de God bent die de hoop met ons nog niet heeft opgegeven. Dat u de God bent die de hoop met deze wereld nog niet heeft opgegeven. Die ons niet verdoemt, maar die in genade het evangelie blijft verkondigen aan hardnekkige mensen. En als wij onszelf een beetje kennen, dan weten wij, heren, dat wij zelf ook zo hardnekkig zijn. Dat we zo gemakkelijk aan u voorbij leven, dat we vanuit onszelf niet naar u vragen, En dat we, toen we u nog helemaal niet kenden, niet eens de behoefte hadden om u te zoeken. Toen leek het allemaal alsof u zoeken, dat vragen om moeilijkheden is, om een bekrompen leven, om een vervelend leven, om een naleven. Maar als we u eenmaal hebben leren kennen, dan leren we toch, Heere, dat het precies andersom is. Dat u het grootste goed ons voor ogen stelt. Dat het koninkrijk van God hersteld wordt op deze aarde. En dat u mensen daartoe roept om zich bij dat koninkrijk te voegen door geloof en bekering. Heer, en daar bidden wij om. Dat bij degene die de waarde van dat koninkrijk nog niet hebben ingezien, die nog niet werkelijk de Heer Jezus hebben liefgekregen, dat u hen zal bekeren tot u. Dat u, als uw woord straks gelezen wordt en verkondigd wordt, dat u in het hart wil werken en dwars door al onze barrières heen wilt komen, zodat de weg vrij is voor de Heer Jezus om in ons leven te komen. Heere, bereid u ons voor, zoals Johannes de Doper destijds Israël voorbereidde. En laat dat woord van hem en zijn bediening vanmorgen heel dichtbij komen. Dat we als het ware daar bij de Jordaan in de woestijn van Judea komen te staan. En de dromme mensen zien komen die gegrepen zijn door wat u doet in Johannes, de grootste profeet die er is geweest. Heere, win ons zo in voor het koninkrijk. En we bidden nu, Heere, ook voor onze broeders en zusters, die ze juist genoemd hebben, voor Henny, vorige week zo angstig weer naar het ziekenhuis gebracht met de klachten aan haar hart. En nu mogen we met haar dankbaar zijn dat het gelukkig allemaal goed gekomen is en dat ze nu na een kleine week weer thuis is, ook met een pacemaker wat haar menselijkerwijs gesproken ook echt een stuk verlichting geeft en een stuk minder angst geeft. En tegelijkertijd, Heere, mag ze weten dat het niet die pacemaker is die het verschil maakt, maar dat u het bent die het verschil maakt in haar leven. En dat dit alles uit uw hand ontvangen mocht worden. En we bidden u, Heere, dat ze blijmoedig de weg mag gaan die soms niet al te makkelijk is. Heere, we bidden nu ook voor de heer Brouwer, nu het ook de afgelopen zomer voor hem een zware zomer was, en samen met zijn vrouw, dan weer in het ziekenhuis, dan weer in Nieuw-Rijzenburg, eventjes thuis en dan gaat het toch niet. Heere, geef dat er met wijsheid gekeken kan worden wat nu een permanente oplossing voor zijn toestand is. Heer, en u weet dat hij het zo moeilijk heeft, dat hij zichzelf zo slecht kan uiten. En wat een troost is het dan, Heer, om te weten dat u wel van hem af weet. En dat het bij u zo is dat er nog geen woord van onze lippen hoeft te komen. Of u weet al wat we willen zeggen. Heer, mogen we zoals gemeente ook om hem en zijn vrouw heen staan in deze moeilijke weg. We bidden nu voor mevrouw Van Noot, die zo plotseling vrijdag in het ziekenhuis is opgenomen met benauwdheidsklachten, waar haar ziekte weer opspeelt en ook nog naweeën van de bestralingen die ze gehad heeft. Heere, wilt u haar omringen met uw zegen en uw zorg? En wilt u geven dat de behandeling die daar is ingezet gezegend zal zijn en dat ze weer naar huis mag gaan? En tegelijkertijd, Heere, dat ze ook de rust mag ervaren. Dat als als u haar roept naar een ander huis, het huis van de Vader, met vele woningen, dat het dan ook goed mag zijn. Maar Heere, we zitten ook zo vast aan dit leven, aan de mensen die we hier hebben. En daarom mogen we u toch ook bidden. Dat we nog een tijdje bij degene die we lief zijn mogen zijn. Terwijl we onszelf aan uw zorg toevertrouwen. Heer, we bidden u voor de Vijf Kleurenclub aanstaande woensdag. U weet dat het zo lastig is om de kinderen van het dorp te bereiken. Wilt u geven dat we ze gewoon mogen tegenkomen. En dat het mooi weer zal zijn, waardoor we de club buiten kunnen houden. En dat dat ook een aantrekkingskracht mag zijn voor diegenen die van u nog nooit gehoord hebben of alleen van u gehoord hebben in een vloek. Heere, trek ze toch tot uzelf. Als u een hele volkstammen naar een woestijn kon trekken in de tijd van Johannes de Doper, dan is het voor u toch ook nu niet moeilijk om kinderen naar uzelf toe te trekken als het evangelie hier in dit dorp verkondigd wordt. Geef zo uw zegen daarover, Heere. Gedenk ook uw volk Israël, met het hele conflict wat daar plaatsvindt. Heere, ontferm u zich en laat het zo zijn dat te midden van dat alles we u mogen verwachten. En dat ook Israël u mag verwachten. Want u kwam toch eerst tot uw eigen volk, Heere Jezus. En u bereidde hen voor door de dienst van Johannes. Heere, en wil dan geven dat ze hun vertrouwen op u zullen stellen. En we bidden u voor alle vijanden van uw volk, dat ze ingewonnen zullen worden. En dat ze samen met uw volk ingelijfd zullen zijn. In het volk van Abraham, waarin alle geslachten van de aarde gezegend zullen zijn. Dat alles bidden we van u in de vergeving van onze zonden, in de naam van de Heer Jezus. Amen. U wordt in de gelegenheid gesteld om de Heer te dienen met uw gaven. We hebben 2 collectes nu en 1 straks bij de uitgang en ook de collectekist bij de uitgang. De eerste collecte nu is voor de instandhouding van de eredienst en de tweede voor het onderhoud algemeen. Bij de uitgang kunt u een bijdrage geven in de energiekosten en daar ook een bijdrage geven aan de zending en evangelisatie. En we gaan met elkaar zingen van Psalm 63 vers 1 en 3. Psalm 63 vers 1 en 3. Ik vergeet helemaal de schriftlezing, zit ik te bedenken. Ik zit ervoor te bidden, maar ik vergeet het te doen. Zullen we dat eerst maar gaan doen dan? Het loopt allemaal net anders met zo'n voorbereidingsdienst. Excuus hoor. Matteüs 3 gaan we lezen met elkaar. Matteüs 3, vers 1 tot en met 12. En daarna ga ik de collecte dus niet opnieuw aankondigen, maar dan kan het voorspel gelijk beginnen. Matteüs 3, vers 1 tot en met 12. En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikend in de woestijn van Judea. En hij zei: bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het van wie gesproken is door Jesaja de profeet, die zei: de stem van de roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, maak zijn paden recht. En deze Johannes had zijn kleding van kamelenhaar en een leren gordel om zijn lenden, om zijn middel wil dat zeggen. En zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan. En ze werden door hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden. Hij dan, ziende vele van de Farizeeën en Sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hem: jullie adderenbroedsels, wie heeft u aangewezen om te vluchten voor de toekomende toorn? Breng dan vruchten voort die de bekering waardig zijn. En meen niet dat u bij uzelf kan zeggen: wij hebben Abraham tot een vader. Want ik zeg u dat zelfs God uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En ook is al de bijl aan de wortel van de bomen gelegd. Alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering. Maar die na mij komt, is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen en hij zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Tot zover. na de preek zingen we van Psalm 103 en daarvan het vijfde vers, Psalm 103 vers 5. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Dat is ons antwoord op de prediking. Tekst van morgen bij de voorbereiding op het heilige avondmaal is Matthäus 3 vers 1 tot en met 6. En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikend in de woestijn van Judea. En hij zei: bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze Johannes is het van wie gesproken is door Jesaja de profeet, toen hij zei: de stem van de roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, maak zijn paden recht. En deze Johannes had zijn kleding van kamelenhaar, een leren gordel om zijn middel, en zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan. En ze werden door hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden. Het gaat vanmorgen over de bediening van Johannes de Doper. Dat is ook het thema, de bediening van Johannes de Doper. We staan stil bij de reden van zijn komst. Ten tweede de symboliek van zijn komst. En ten derde de reactie op zijn komst. De bediening van Johannes de Doper, de reden van zijn komst, de symboliek van zijn komst en de reactie op zijn komst. Dus allereerst de reden van zijn komst. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, Johannes de Doper, is een belangrijke persoon in het Nieuwe Testament. Elk van de vier evangelisten heeft het over hem. Elke evangelist legt weer een ander accent. Maar de grote lijn is, voordat de Heer Jezus zijn bediening begint, heb je eerst Johannes de Doper nodig. Dat is wat al die evangelisten als het ware willen zeggen. Maar waarom dan? Wat is er nou zo belangrijk aan Johannes? Je kan het ook omdraaien, hè? Zouden we iets missen als Johannes de Doper niet voor de Heer Jezus uitgegaan was? Dat is een belangrijke vraag. En door daarover na te denken, gaan we meer van het evangelie begrijpen. En als je het evangelie beter begrijpt, kom je uiteindelijk bij de Heer Jezus uit. Dan leer je de Heer Jezus beter begrijpen. Dus waarom schrijft Matthäus over Johannes de Doper? Nou, ik denk dat we al luisterend naar de tekst daar vanzelf achterkomen. De tekst begint met, in hoofdstuk 3 vers 1, en in die dagen kwam Johannes de Doper. In die dagen. Welke dagen, denk je dan? Nou, de dagen die daarvoor beschreven zijn, die dagen, in Matthäus 2. Nou, waar gaat Matthäus 2 over? Matthäus 2 gaat over de geboorte van de Heer Jezus. En het bezoek van de wijzen aan Jezus, die komen om de pasgeboren koning van de Joden te aanbidden, met goud, met wierook en met mirre. En vervolgens lees je over de vlucht van Jezus naar Egypte. Je leest over de kindermoord in Bethlehem. En uiteindelijk hoe Jezus in Nazareth terechtkomt. In ergens een nietszeggend plaatje aan het einde van een weg. Eigenlijk naar Matthäus lag, of Nazareth ligt aan het einde van een doodlopende weg. Waar niemand verder heen gaat als hij er niet hoeft te zijn. Je komt er niet langs. In het noorden van de provincie Galilea. In die dagen kwam Johannes. Nou, typisch Hebreeuwse uitdrukking is dat, in die dagen. Dat kan een langere periode beschrijven. Dat kan heel goed, je komt het in Matthäus 2 vers 1 ook tegen. In de dagen van koning Herodes, dan denk je, ja, heeft hij een paar weken geregeerd. Nee, meer dan 40 jaar heeft Herodes geregeerd. Maar in het Hebreeuws zeg je dan, ja, in zijn dagen, in de periode dat hij regeerde. Nou, zo begint Matthäus 3 dus ook. In die dagen kwam Johannes en hij verbindt dus als het ware de komst van Johannes de Doper met die voorafgaande gebeurtenissen rondom de geboorte van Jezus. En weet u, als je een preek hoort met kerst over de wijzen, dan wordt vaak een vergelijking gelegd tussen de wijzen en de overpriesters en de schriftgeleerden aan de andere kant. Dan hoor je over die wijzen. die in Jeruzalem op bezoek komen en op zoek gaan en aan iedereen vragen, waar is nou die pasgeboren koning van de Joden? En heel Jeruzalem is dan in rep en roer, wat gebeurt hier? En koning Herodes, die roept de overpriesters en die roept de schriftgeleerden erbij en hij zegt, ja, hier is een karavaan met mannen uit het oosten en volgens hen is de koning van de Joden geboren. En waar wordt hij eigenlijk geboren? Staat daar iets over in jullie heilige geschriften? Jazeker, zeggen de overpriesters en de schriftgeleerden. Natuurlijk, in Bethlehem, want in Micha 5 vers 1 staat. En Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda. Want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. En als we dat lezen, dan zeggen we met elkaar, joh, hoe is dat nou toch mogelijk? Hè? Dat hele eind zijn ze gekomen vanuit het oosten, helemaal naar Jeruzalem, om Jezus te zoeken. En die heidenen die komen, maar de Joden die gaan niet naar Jezus toe. Geen schriftgeleerde, geen overpriester, helemaal niemand in Bethlehem te bekennen. Hoe kan dat toch? Dat getuigt toch tegen ze? Dat is de ironie van Matthäus 2. Heidense zoekers die niet weten waar ze moeten zoeken, die vinden Jezus. Met de hulp van degene die heel goed weten waar ze moeten zijn. Maar ze gaan niet. De zoon van Abraham, Jezus, komt zelfs zo ver dat hij uiteindelijk moet vluchten naar Egypte. Omdat hij in zijn eigen land niet veilig is. De zoon van David is in Bethlehem, de stad van David, niet veilig. En uiteindelijk wijkt de Messias uit naar Nazareth, een nietszeggend plaatsje. Waarvan de mensen later zeggen dat de Nathanael ook kan uit Nazareth iets goeds komen. En vergeet daarbij niet dat Matthäus schrijft voor een Joods publiek. Hè? Hij zegt dus in hoofdstuk 2 met zoveel woorden, hij is zelf ook een Jood, Matthäus. Toen God ons door de wijze verkondigde dat de koning is geboren, deden wij niets. Het liet ons koud. We hadden op zijn minst kunnen denken, nou zou het toch misschien waar zijn. Laten we voor de zekerheid gaan kijken. Nee, we deden het niet en de heidenen gingen ons voor. En we hebben hem niet herkend, we hebben hem niet erkend. We hebben hem niet gekoesterd. Hij was bij ons niet eens veilig. Zodra hij gekomen is, kort daarna moest hij alweer weg. Dat zegt iets over de geestelijke toestand van Israël in die dagen. Matthäus zegt als het ware, wij zijn zo hardnekkig. Wij zijn geestelijk zo bankroet, dat we vanuit onszelf de Messias die we notabene verwachten niet gaan zoeken. Laat staan dat we hem aanbidden. Als het aan ons ligt, dan stoppen we hem weg ergens in Nazareth. We halen onze schouders op en zeggen, rare jongens, die Oosterlingen. Die zoeken de koning van de Joden. Wat dacht je, dat God het geboortebericht eerst daar ver in het oosten komt vertellen? Natuurlijk niet. Dan zouden wij het toch als eerste geweten hebben hier in Jeruzalem, nietwaar? Ja, ga maar kijken hoor, in Bethlehem. En laat maar weten als je hem gevonden hebt. Maar je vindt hem toch niet. En achteraf kunnen ze natuurlijk tegen elkaar zeggen, zie je wel, die wijzen die komen niet terug. Die schamen zich natuurlijk dat ze hem niet gevonden hebben. Die zijn met hangende pootjes terug naar het oosten gegaan. Matthäus zegt in hoofdstuk 2 over de Joden, wij hebben hem niet gezocht. Wij gingen niet op pad. Wij gingen zelfs niet voor de zekerheid. Matthäus of Johannes, die zegt het in zijn evangelie zo. Jezus is gekomen tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat is eigenlijk wat Matthäus in het tweede hoofdstuk laat zien. De geestelijke duisternis onder de Joden. En geestelijke duisternis, weet u wat dat is? Als je dat nou zo samen moet vatten in één zinnetje. Geestelijke duisternis is dat je niet naar Jezus zoekt. Dat je niet op zoek gaat naar Jezus. En gemeente, dat is vandaag niet anders. Er zijn velen ook onder ons die talloze keren in hun leven al opgeroepen zijn om naar Jezus te gaan. Bij hem moet je zijn. Hij is de verlosser. Hij alleen kan je redden van je zonde. Hij is de beloofde Messias. En ieder die tot hem komt, zal hij niet uitwerpen. Het evangelie kan nog zo ruim en zo gunnend verkondigd worden. En toch, je gaat niet. Waarom? Omdat je vroeger geleerd hebt, dat gaat zomaar niet. Omdat je denkt, ja, maar dan moet eerst dit en dan moet eerst dat en dan moet ik zus meemaken en dan moet ik zoveel zondebesef hebben en zoveel verbrokenheid. En een ander zegt, ja, is niet zo bezig met zichzelf en zijn eigen weg, die is bezig met anderen. En die zegt, ja, maar zoals die vrouw gelooft en zoals die man zo gemakkelijk aangaat aan het avondmaal, dat kan toch niet. Het zal toch niet gebeuren dat ik naast hem of naast haar kom te zitten. Gemeente, word eens eerlijk. Belandt Jezus voor ons dan niet in Nazareth? Symbolisch gesproken. Hoe vaak ben je uitgenodigd? Ga naar de Heer Jezus. Hij is aanwezig onder ons. Daar vooraan. Bij brood en wijn. Daar hij wil aan je ontmoeten. Heel dichtbij. Hoe vaak is dat al tegen u gezegd en bent u blijven zitten? Doe je dan niet hetzelfde als de schriftgeleerden en de overpriesters in Matthäus 2? Ga je het volgende week weer doen? Aangewezen krijgen waar Jezus is. En lekker op je plaats blijven zitten. Opgeroepen om je leven aan hem te geven. Om jezelf aan hem toe te vertrouwen. Om je zonde te belijden. Om bij hem vergeving te ontvangen. Hoe vaak zal je de oproep nog horen? En niet tot Jezus gaan. En je kunt straks nog niet zeggen, ja maar heren, ik wist niet of het bij mij allemaal wel oprecht was. Ik wist niet of het wel voor mij was. Die dominees die zijn tegenwoordig zo ruim en dat kan toch niet goed zijn. En ik heb echt gewacht hoor heren, totdat er iets gebeurde. En af en toe dacht ik ook wel, ja je moet gaan, maar ja, je wil jezelf ook weer niet bedriegen. Het is allemaal kletspraat. Het evangelie zegt, je moet naar Jezus toe. Anders ga je verloren. Zonder hem blijf je in je geestelijke duisternis. Stel niet uit. Ga tot hem met je hele leven en geef jezelf over. En laat je door niets en niemand tegenhouden om naar Jezus te gaan. Maar we zien in Matthäus 2 hoe hopeloos hardnekkig de godsdienst is. Die in diepe geestelijke duisternis verkeert. En dan lezen we in hoofdstuk 3 vers 1. In die dagen kwam Johannes de Doper. Het is als het ware alsof Matthäus zegt, met eerbied gesproken, de Heere gaat het nu anders aanpakken. Nu stuurt hij zijn profeet, Johannes. En daarmee geeft hij een niet te miskennen signaal af. Want de reden van Johannes komt is om die mensen wakker te schudden. Uit hun geestelijke duisternis. Want uit zichzelf gaan ze niet naar Jezus. Ja, ze kunnen in hun huidige conditie ook niet naar Jezus. Want ze herkennen hem niet, ze verwachten hem niet. Hun levens zijn helemaal niet op hem afgestemd. Ze staan met de rug naar hem toe. Daarom stuurt God zijn profeet. Een profeet die radicaal oproept tot bekering. Een profeet die niemand ontziet. Het is een stem en die stem die roept, het koninkrijk der hemelen is nabij, bekeer je. Kom tot inkeer, laat je gedachten veranderd worden, keer je om. Weet je, dat evangelie van Jezus Christus is zo'n heerlijke boodschap. Het is het goede nieuws dat in en door Jezus Christus het koninkrijk dichtbij nabij komt. En dat je deel mag hebben aan dat koninkrijk. Als je je zonde belijdt en als je je bekeert tot hem. Heb je dat al gedaan? Heb je je zonde al aan de Heere beleden? Heb je je al overgegeven aan hem? Ja, je zit misschien vast in je eigen denkbeelden hoe een mens bekeerd wordt. Weet je wat veel mensen weerhoudt om in hem te geloven? Die eigen denkbeelden. Die zijn zo hardnekkig. Dat is als een duistere deken die over je heen ligt. En dat deken moet er vanaf. En God stuurt Johannes om hem eraf te halen. God stuurt predikers die zeggen, laat je eigen godsdienstige denkbeelden toch los en geloof in het evangelie. God stuurt predikers zoals Johannes die zeggen, bekeer je van je zondige leven. Breek met die zondige gewoonte waarvan je denkt, ach, eigenlijk is het niet goed. Maar zo erg is het toch ook wel niet. Ik pleeg er geen moord mee. De Heere vergeeft het toch wel. Dat halfslachtige, dat lauwe leven. Net als de Joden in die dagen. Met één been in de godsdienst en het andere been in de wereld. De verkondiging van Johannes is, dat kan niet. God stuurt predikers die de heerlijke boodschap van het evangelie, van het koninkrijk van God verkondigen. Die Jezus Christus verkondigen. Want zonder die Jezus Christus ben je nergens en ga je verloren. U en jij mag daar deel aan hebben. Maar dan moet je je bekeren en jezelf aan Jezus overgeven. Dat is de eerste gedachte, de reden van Johannes' komst. We gaan verder met de tweede gedachte, de symboliek van Johannes' zijn komst. Het is niet alleen de boodschap van Johannes die daar predikt wat de mensen trekt. Het is zijn hele verschijningsvorm. De plaats waar hij preekt, de doop die hij bedient, de plek waar hij doopt, de manier waarop hij zich kleedt, wat hij eet, alles draagt bij aan die boodschap. Maar waar is Johannes? Vers 1 zegt, hij is in de woestijn van Judea. Jongens en meisjes, is dat een handige plaats om te gaan preken? In de woestijn? Kom je daar veel mensen tegen om te luisteren? Moet je dan ergens anders mee heen als je veel mensen wil tegenkomen? Moet je dan niet naar een plek gaan waar veel huizen zijn, waar veel winkels zijn, waar grote wegen zijn, waar veel mensen over reizen, waar akkers zijn, waar mensen werken? Dit is toch helemaal niet handig, Johannes in de woestijn? En Johannes doet het. Weet je waarom? Er zijn twee redenen voor. Waarom niet in de woestijn? En de eerste reden is dat God dat heeft beloofd. God heeft beloofd. Hij heeft gezegd, voordat de Messias komt, zal ik een profeet in de woestijn geven. Nou, toen het volk ver weg was, helemaal in Babylon, omdat ze weggevoerd waren vanwege hun zonde, toen heeft de Heere dat gezegd. Toen heeft de Heere gezegd, er zal een tijd komen dat ik jullie zal troosten. Jesaja 40, troost, troost mijn volk. Er komt een tijd dat ik jullie zal troosten door mijn Messias te sturen. En weet je wanneer dat zal zijn? Als je een stem hoort roepen in de woestijn. Dat is het teken. In de woestijn hoor je nooit iemand roepen. Op de markt, daar hoor je mensen roepen. In de stad hoor je mensen roepen, in de woestijn niet. Op een hele bijzondere plaats zal ik een stem laten roepen. En die stem, die zal jullie oproepen tot bekering. Hij zal zeggen, de koning komt eraan. Je moet je voorbereiden op zijn komst. Je moet je klaarmaken om hem te ontvangen. Als dat gebeurt, als je die stem hoort roepen in de woestijn, dan weet je dat mijn koninkrijk eraan komt. En die stem, die zal je zeggen hoe je je moet voorbereiden. Dan zal uit je leven duidelijk worden, ik hoor bij die koning die komt. Ik hou van die koning die komt. Ik verwacht de koning die komt. Ik wil hem volgen als hij komt. Is dat ook bij u zo en bij jou zo? Wil je dat de Heer Jezus de koning, laat ik het anders zeggen, een koning bij ons is ceremonieel. Wil je dat de Heer Jezus de baas is in je leven? Dat de Heer Jezus is er niet om aan ons leven zoals koning Willem-Alexander aan Nederland een koninklijk randje te geven. Een ceremoniële functie. Nee, hij wil daadwerkelijk de Heere, de baas van je leven zijn. En als hij nu niet de baas van je leven zal zijn, dan zal hij straks als zijn koninkrijk komt het ook niet zijn. En dan mag je in zijn koninkrijk niet komen. Is de Heer Jezus, heeft hij het voor het zeggen in je leven? Wil je hem niet alleen maar in een beetje, maar in alles gehoorzamen? Johannes zegt, maak de weg van de Heere gereed. Maak recht zijn paden. Het beeld wat hij gebruikt, maak de weg gereed. Dat is het beeld van een koning die komt in een gebied wat hij veroverd heeft. Die is daar onderweg naartoe. Dat gebied, dat gaat hij bij zijn koninkrijk inlijven. En hij komt met zijn hele gevolg over de weg. En in die tijd had je natuurlijk geen mooie asfaltwegen zoals bij ons. Maar wegen van zand die vaak oneffen waren. Met gaten en met kuilen. En als er net een storm geweest was, lag er misschien wel een boom overheen. Dat is het beeld wat Johannes oproept. Maak die weg gereed. Als je de Heer Jezus wil ontvangen in je leven, dan moet je die weg gaan klaarmaken. Dan moet je door die vlakke weg aan hem laten zien, Heere, wij zijn klaar om u te ontvangen. Om de koning te ontvangen moet je je voorbereiden. Moet je je leven werkelijk veranderen. En de Heere roept ons dan op om ons te onderzoeken. Welke dingen staan er in de weg? Welke dingen zijn een blokkade om Jezus te ontmoeten? En dat is ook precies wat er in de voorbereidingsweek moet gebeuren. Om de Heer Jezus te ontmoeten, moeten we ons leven nagaan. Wat moet er veranderen? Wat staat zijn komst in de weg? Waarvan kan hij nou straks tegen mij zeggen, ja maar, hoe zit het met dat punt in je leven? Waarom is dat er nog? Hoe doe je dat, je leven nagaan? Nou, dat doe je allereerst op je knieën in gebed. Heren, als u naar mijn leven kijkt, welke dingen vind ik dan normaal, waarvan u zegt dat is niet normaal? Welke dingen vindt u onzuiver en onrein, terwijl ik denk dat het er wel mee door kan? Met welke broeder, met welke zuster wilt u dat ik het gesprek aanga, zodat dat niet een belemmering is om u te ontmoeten? Dat het vlak ligt tussen ons. Want ik wil niet dat we straks samen bij u aankomen en dat u zegt, hé jongens, gaan jullie eerst maar samen praten voordat je bij mij komt. Je leven onderzoeken, dat doe je door in gebed te gaan en bij wijze van spreken, gewoon je agenda erbij te pakken en langs te gaan. Heren, hier ga ik heen. Dit doe ik. Ik spreek af met mijn vrienden dit of dat. Ik kijk naar deze serie. Ik vul mijn tijd met dit of dat. Bent u het daarmee eens? Of zijn daar dingen die een blokkade zijn op de weg? Om u te ontmoeten. De boodschap van Johannes is, de Messias komt, het koninkrijk van God is nabij. En je moet daarop gericht zijn. En je moet de blokkades uit je leven weghalen. Dingen waarvan hij zegt, als jij dat vasthoudt, dan kan ik jouw koning niet zijn. En dan kan je in mijn koninkrijk niet komen. Nou, die boodschap die gaat uit op een symbolische plek. Dat was dus de eerste reden, hè? De profetie van Jesaja die in vervulling moet gaan, dat God het zo beloofd heeft. Maar de woestijn is een symbolische plek. Die woestijn, waar doet ons dat aan denken, jongeren? Wanneer was Israël in de woestijn? Toen ze uit Egypte verlost waren. Toen zwierven ze 40 jaar door de woestijn rond onder leiding van Mozes. Waarom 40 jaar? Had dat niet korter gekund? Ja, dat had veel korter gekund. Dat had in 2 weken bij wijze van spreken gekund. Maar ze hadden gezondigd. Ze werden gestraft voor hun zonde. Daarom zwierven ze 40 jaar rond in die woestijn. En nu moeten ze, om Johannes te horen, terug naar de woestijn. Nu moeten mensen hun woonplaats verlaten en terugkeren naar de verlatenheid van de woestijn. En ze zeggen met hun reis naar die woestijn, in feite, wij hebben vanwege onze zonde de plek in het beloofde land, in het koninkrijk van God verspeeld. Wij hebben een nieuwe exodus, een nieuwe uittocht, een nieuwe verlossing nodig. Ziet u de symboliek? Die woestijn wijst erop, door daarheen te gaan om te luisteren naar Johannes, zeg je eigenlijk, wij staan buiten het koninkrijk van God. En Johannes' boodschap sluit daarbij aan om Jezus te ontvangen, om voorbereid te zijn op dat koninkrijk, moet je belijden, ik sta er buiten. Onze geestelijke toestand is niet anders dan Israël in de woestijntijd. Door onze zonde kunnen we het beloofde land niet binnengaan. En daarom is die doop nodig. Daarom roept Johannes op om gedoopt te worden. En niet zomaar gedoopt. Onze tekst spreekt er tot drie keer toe over waar ze gedoopt moeten worden. Hè? In de Jordaan. Nou, waar kennen we de Jordaan van in de Bijbel? Jongens en meisjes, waar kennen we de Jordaan nog meer van in de Bijbel met Jozua? Met Jozua zijn ze door de Jordaan getrokken toen ze het beloofde land ingingen. De Jordaan, dat is de rivier van de intocht. Maar er is één verschil tussen toen in de tijd van Jozua en nu in de tijd van Johannes. Toen ze met Jozua het beloofde land ingingen, toen ging het water van de Jordaan aan de kant. Maar bij Johannes gaat het water van de Jordaan niet opzij. Johannes zegt, je moet in het water helemaal kopie onder gaan. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat je zegt, ik heb vanwege mijn zonde de dood verdiend. Kopje onder gaan in de Jordaan, dat wil zeggen verdrinken. Dat is de symboliek. Want ik heb vanwege mijn zonde de dood verdiend. En vandaar dat ze gedoopt worden, ze begrijpen het meteen, hè? Terwijl ze hun zonde belijden. In vers 6 staat dat. Ze zeggen, door mijn zonde verdien ik de dood. Door mijn zonde kan ik het beloofde land, het koninkrijk, niet ingaan. Ik moet helemaal schoongewassen worden. Ik moet helemaal schoon worden voor ik het koninkrijk in kan. En ik moet mijn leven toewijden aan de koning van dat koninkrijk. Voordat ik hem kan ontvangen. Ziet u de symboliek? En hoe, voordat de Heer Jezus komt, in de symbolen rondom de bediening van Johannes de Doper, eigenlijk nog in oud-testamentische plaatjes. Johannes is natuurlijk de profeet die op het kantelpunt staat van Oud- en Nieuwe Testament. In oud-testamentische plaatjes worden ze voorbereid op de komst van Jezus. Zo bereidt Johannes ze voor. Hij zegt, je moet je zonde belijden. Laat die zonde afwassen. Wijd je toe aan de koning. Bekeer je in je denken, in je handelen en richt je hele leven op Jezus. En die boodschap van het evangelie, die boodschap van Johannes de Doper is in eeuwen niet veranderd. En dan kan die vraag ook ter voorbereiding aan de bediening op het heilige avondmaal juist gesteld worden. Ben je gereed? Om Jezus te ontvangen. Wat moet je doen om Jezus te ontvangen? Wat moet je doen om gereed te zijn voor de komst van zijn koninkrijk? Nou, daarvoor moet je je verootmoedigen. Je moet erkennen, die woestijn van Johannes is ook een beeld van mijn leven. Door mijn zonde sta ik buiten het koninkrijk. Die zonde die heb ik te belijden. Niet alleen maar dat ik een zondaar ben. Maar ook welke zonde je gedaan hebt. Vertel het allemaal maar. Vertel maar, Heere, ik ben het niet waard om in uw rijk te komen. Ik verdien de dood, ik kan mezelf niet redden. Ik heb verlossing nodig, ik heb reiniging nodig, wat ik mezelf niet kan geven. Ben je al zo naar de Heere gegaan? De doop van Johannes is als het ware een sacrament, een plaatje bij het evangelie. En die mensen worden uitgedreven uit hun comfortabele levens naar de woestijn om daar te leren wat verootmoediging en bekering is. En wat het betekent om de reiniging buiten jezelf te zoeken. En dat is ook wat we volgende week hopen te doen. Uitgedreven worden uit onze comfortabele levens. Om bij eenvoudige tekenen van brood en wijn onszelf te verootmoedigen en te erkennen, wij liggen door onze zonde midden in de dood. En wij kunnen in het koninkrijk van God niet komen. Alleen door het geloof in het bloed van Christus. Dat is het enige wat mij redden kan. Voordat we naar de derde gedachte gaan, wil ik ook nog stilstaan bij Johannes uiterlijk in vers 4. Ook dat is symbolisch. Deze Johannes had zijn kleding van kamelenhaar en een leren gordel om zijn lenderen. En zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Ja, waarom staat dat uiterlijks en zijn voedsel zo nauwkeurig vermeld? Omdat er een profeet is in het Oude Testament die er precies zo uitzag. Elia. Dat kun je nalezen in 2 Koningen 1 vers 8. De profeet Elia, die profeet was in een tijd dat de meerderheid van de mensen bij de Heere vandaan gelopen was. De profeet die zei, ik ben als enige overgebleven in het land. Dat was niet zo, maar hij dacht het wel. En het waren er nog maar weinig. Hij leefde in een tijd waarin de afgoderij hoogtij vierde. Elia die het volk terugriep naar de Heere, de bekeringsprofeet. In het laatste Bijbelboek van het Oude Testament, Maleachi. In het laatste hoofdstuk van het Oude Testament, Maleachi 4. In de laatste 2 versen zegt God. Zie, ik zend u de profeet Elia. Voordat die grote en vreselijke dag van de Heere komen zou. En hij zal het hart van de vaderen tot de kinderen terugbrengen. En het hart van de kinderen tot hun vaderen. Opdat ik niet komen en de aarde met de band sla. Dus de Heere heeft de komst van Johannes, die typisch als Elia gekleed zal zijn, voorspeld. Op de drempel van het Oude naar het Nieuwe Testament. Zijn komst is een voorbode van de komst van Christus. En als je niet naar hem luistert, zo luidt de waarschuwing in Maleachi 4, dan zal de Heere komen met oordeel. Want het evangelie is nooit vrijblijvend. Wie geen gehoor geeft aan de oproep tot bekering, wie geen gehoor geeft om zijn leven te zoeken buiten zichzelf in Christus Jezus en zijn zonde door hem laat afwassen, die blijft in zijn zonde en die zal gestraft worden. Dus er ligt altijd weer een klem in de prediking van het evangelie. Wie er geen gehoor aan geeft, zal in het koninkrijk van God niet komen, maar zal veroordeeld worden en verloren gaan. En dat brengt ons bij de derde gedachte, nog even kort, de reactie op de komst van Johannes. Het is heel wonderlijk, want het is echt zo'n groot contrast met hoofdstuk 2 als je het op je in laat werken. Dit optreden van Johannes heeft een gigantische impact, onvoorstelbaar. Tegenovergestelde van hoofdstuk 2, waar iedereen op zijn stoel bleef zitten. Nu gaan ze allemaal erheen. Drommen mensen komen op die prediking van Johannes af. En op zijn doop, en ze laten zich dopen. Ze komen uit Jeruzalem, uit Judea, de hele Jordaanstreek. Iedereen gaat naar de woestijn om te kijken wat daar aan de hand is. Om te luisteren naar Johannes en om zich te laten dopen. Want iedereen voelt aan, hier gebeurt iets. Hier wordt geschiedenis geschreven. Velen geloven dat deze Johannes door God gezonden is. Deze Johannes wordt een man van ongekende populariteit. Hoewel zijn boodschap heel impopulair is. Hij is in zekere zin nog populairder dan de Heer Jezus. Ja, hij is het ook. Want kijk, tegen de Heer Jezus durfden de fariseeën en de schriftgeleerden nog in te gaan. Die kwamen met hun strikvragen om Jezus op een of ander iets te kunnen betrappen, om hem te kunnen grijpen. Maar ze durfden echt met geen slecht woord over Johannes te spreken. Vandaar dat het ook zo ontzettend slim van de Heer Jezus was om aan de fariseeën en de schriftgeleerden te vragen. Wat denken jullie van de doop van Johannes? Was die uit God of was die uit de mensen? Toen dachten de fariseeën en de schriftgeleerden na en die dachten, ja maar wacht even. Als we Johannes afvallen, krijgen we het hele volk tegen ons. Maar als we zeggen, ja het was uit de hemel, dan zegt Jezus, waarom heb je niet laten dopen? Ze stonden helemaal schaakmat. Johannes was ongelooflijk populair. En hij krijgt het, hoewel hij het met iedereen aan de stok krijgt. Met de godsdienst, met de Sadduceeën, de linkse godsdienst, met de fariseeën, de rechtse godsdienst. Met de wereld, met Herodes die wijst op zijn onwettige relatie met de vrouw van zijn broer. Uit alle windstreken komen ze op Johannes af en laten de mensen zich door hem dopen in de Jordaan. En ze belijden hun zonde. En dat is een geweldige zegen die de Heere geeft naar Matthäus 2. Hij werkt in de harten van die mensen een verlangen. Ze verlangen om in te gaan naar dat koninkrijk. Ze bereiden zich voor op de komst van de koning. En zouden wij hun voorbeeld niet volgen? Ben je klaar voor het koninkrijk van God? Ben je gereed als hij straks verschijnt? Om zijn koninkrijk op de aarde te vestigen. Heb je dan al erkend dat je zelf helemaal in het koninkrijk niet kan komen? Als je dat echt erkend hebt. En als je dat echt meent. En als je daar echt ernst mee maakt. Dan kan het niet anders. Of je bent ook naar Jezus gegaan. En anders heb je nog helemaal niet in de gaten dat je in dat koninkrijk niet kan komen. Dan heb je je zonde beleden en je bekeert tot hem. Dan ben je op je knieën gegaan en heb je gezegd, neem mijn leven, Heere. Was mij. Reinig mij en vernieuw mij. Ik geef mijn leven aan u. Heb je je al bekeerd? Er is alle noodzaak toe, want het koninkrijk van God is dichtbij gekomen. Dichterbij dan in de dagen van Johannes. En Jezus wil in je leven komen. Ben je daarop voorbereid? Amen. Laten we samen danken en bidden. Ja, Heer, u zal uw volk niet eindeloos straffen. Uw volk. Dat gaat niet over ons, dat gaat over Israël. Maar tegelijkertijd gaat het ook over wie u bent. Dat u een God bent. Die niet eindeloos doorgaat met mensen straffen. Maar die na een periode van stilte zomaar ineens het woord kan nemen en in ons leven dat met kracht zal spreken. Bekeer je. Want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Zacchaeus, vandaag moet ik in je huis zijn. Telkens weer die roepende Jezus. Die ons wil ontmoeten. Heere, geef dat er niemand hier weggaat. De schouders ophaalt. En denkt, daar is weer de zoveelste keer een preek gehoord die we morgen weer vergeten zijn. Heere, geef dat uw woord aan ons blijft knagen. En dat dat in ons leven tot een werkelijke verandering leidt. Dat we ernaar uitzien om u te ontmoeten. Misschien volgende week voor het eerst aan de tafel bij brood en wijn. Geef dat we ons gereed maken. Want iets mooiers is er niet dan straks in uw koninkrijk aan te mogen zitten. Met Abraham, Isaac en Jacob. Gaat u zo met ons mee, heren, ook op deze bijzondere zondag. Een zondag waarin we met elkaar ook de jeugd aan u op mogen dragen vanmiddag. En met hen mogen luisteren naar de roeping van Matthäus. Ook zo iemand die door u werd opgezocht. Wiens leven zo veranderde. Heere, geef dat het bij jong en oud zo mag zijn. En dat u er al jong mee begint. Met in ons leven te werken en ons te roepen. Tot uw koninkrijk om u te volgen. Dat bidden we in de naam van de Heer Jezus. Amen. We zingen met elkaar het verlangen dat Gods koninkrijk komt met het derde vers van het gebed des Heren. Uw koninkrijk kom toch, o Heer. Het gebed des Heren vers 3 is onze slotzang. Gemeente, bewaar het woord, verhef uw harten tot God ontvangen en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.
Zegen.
Dank u.